Ja, ik wil met u een stukje uit het Oude Testament lezen vanochtend. Uit Numeri hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 14. En dat staat een beetje aan het begin van de... Dus het gaat over de Pesachviering. En we hebben net eigenlijk ons feestenseizoen afgesloten. Dus toch eens even misschien nog goed om terug te kijken. Maar we mogen nog een hele poos zonder feesten. We gaan nog op naar kerst. Maar volgend jaar, in het voorjaar, vieren we opnieuw het Pesach. Vorige week hebben we het Pinksteren gehad. En toch is het nog eens goed om ook terug te kijken van wat doen die feesten. Wat doet ook de feesten die God heeft ingesteld in het Oude Testament. Wat doet ook de wet in het Oude Testament. En hoe moeten we daar nu tegenaan kijken als we zeggen de wet is vervuld. Allemaal vragen die ik zomaar even naar voren gooi. Maar laten we eerst gaan lezen. Numeri hoofdstuk 9. In de eerste maand van het tweede jaar, na de uittocht uit Egypte, richtte de Heer zich in de Sinaï-woestijn tot Mozes. Hij zei, de Israëlieten moeten op de daarvoor vastgestelde tijd het Pesachoffer bereiden. Dat moet gebeuren op de 14e dag van deze maand, in de avondschemer. Op de vastgestelde tijd, met inachtneming van alle voorschriften en regels die ervoor gelden. Mozes droeg de Israëlieten op het Pesachoffer te bereiden, en zo vierden ze op de 14e dag van de eerste maand, in de avondschemer in de Sinaï-woestijn, het Pesachfeest. Ze vierden het precies zoals de Heer het Mozes geboden had. Nu waren sommigen onrein, doordat ze met een lijk in aanraking waren geweest, zodat ze die dag geen Pesach konden vieren. Ze wenden zich nog diezelfde dag tot Mozes en Aaron. Wij zijn onrein doordat we met een dode in aanraking zijn geweest, zeiden ze. Moet dat echt een beletsel zijn om samen met de andere Israëlieten op de vastgestelde tijd ons offer aan de Heer te brengen? Wacht hier, antwoordde Mozes. Dan ga ik vragen wat de Heer van u verlangt. Toen zei de Heer tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer iemand van u of van uw nakomelingen onrein is, doordat hij met een lijk in aanraking is geweest, of wanneer iemand een verre reis maakt, en hij wil toch ter ere van de Heer het Pesachoffer bereiden, dan moet hij dat doen in de tweede maand, op de 14e dag, in de avondschemer. Hij moet er ongedezen brood bij eten en bittere kruiden. Er mag van het offerdier niets overblijven tot de volgende morgen, en de botten mogen niet gebroken worden. Alle voorschriften van het Pesachfeest moeten nauwkeurig in acht worden genomen. Maar wie rein is en niet op reis en desondanks nalaat het Pesachoffer te bereiden, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij de Heer niet op de vastgestelde tijd zijn offer heeft gebracht. Zo iemand moet de gevolgen van zijn zonde dragen. Wil een vreemdeling die bij u woont ter ere van de Heer een Pesachoffer bereiden, dan moet hij dat doen met inachtneming van de voorschriften en regels die voor Pesach gelden. Voor vreemdelingen en voor geboren Israëlieten geldt één en dezelfde wet. Als ik dit zo, toen ik dit stuk las, gaat het over de Pesachviering. Maar direct vallen die mannen op die niet mee mogen doen. En dat gebeurt nu nog steeds. Mensen die niet mee mogen doen. Mensen die uitgestoten worden. Ja, afgelopen vrijdag, of misschien donderdag, was er een bericht in de krant op het NOS, morgens vroeg al. 65.000 vrouwen die per jaar gediscrimineerd worden, alleen omdat ze zwanger zijn. Ze moeten vakantiedagen opnemen om naar de verloskundige te gaan. Ze krijgen geen loonsverhoging of hun contract wordt niet verlengd. En dat noemen we discriminatie. En nou, daar zijn we aardig fel op tegenwoordig. In ons Nederland, als het gediscrimineerd wordt, als je ergens wordt dan buitengesloten, waardoor je er eigenlijk niks aan kan doen. Dat je zwanger bent, kun je misschien wel wat aan doen, maar... Maar omdat je andere huidskleur hebt, of vanwege wat dan ook, u kent het, discriminatie, daar zijn we hartstikke fel op. Maar het lijkt erop dat hier ook wel een beetje gediscrimineerd wordt. Het lijkt wel of de Heer en God zelf hier ook mensen uitsluit. Wat zien we gebeuren? Er wordt een groot feest gevierd. En het feest van de bevrijding, van de verlossing uit de slavernij van Egypte. Het belangrijkste feest, een familiefeest. Een feest wat binnen de familie wordt gevierd. Het heeft echt de intensiteit van ons kerstfeest. Eigenlijk zouden we met Pasen diezelfde intensiteit mogen hebben. Maar het verlossingsfeest binnen de familie. En dan ook nog het offer van naar God brengen. En dat offer, dat klinkt voor ons ook wat, ja, het klinkt voor mij wat afstandelijk, alsof we een vrede God hebben die een offer moet krijgen om gerustgesteld te worden, om alles maar af te kopen. Als we kijken naar wat er voor een woord in het Hebreeuws staat, in de grondtekst, dan staat er niet zomaar het offer, maar er staat de toenaderingsgave. Er wordt een lam geslacht, dat wordt trouwens binnen de familie opgegeten, maar er wordt een lam geslacht, een eenjarig lam, vlekkeloos, de botten mogen niet gebroken worden. En dat lam, dat geldt als een toenaderingsgave. De vertaling is, in sommige vertalingen wordt het ook zo vertaald, letterlijk de toenaderingsgave. Het is een offer zodat je dicht bij God kan komen. En deze mannen worden daar van buiten gesloten. Ze worden buiten gesloten omdat ze een dode hebben aangeraakt. Ja, daar kun je wat aan doen door geen dode aan te raken, maar dat is ook tragisch. Een dode moet ook netjes begraven worden, toch? Als je iemand tegenkomt, of in de familie, of in de bekende, als er iemand overlijdt, dan begraaf je hem met eer en eerbied. En dan moet je het lijk aanraken. Daar kun je niks aan doen. Eigenlijk is het gewoon, die mensen hebben gewoon een goede daad gedaan. Daar in die hete woestijn, als er een vreemdeling overlijdt, die laat je niet in de hitte liggen bakken. Die begraaf je netjes. En nu worden ze nog gestraft ook. Ze mogen niet meedoen. En als we dat zo lezen, en zo zijn er een heleboel dingen die we in het Oude Testament lezen over de wet, dan zien we daarin op eerste instantie, en zo hoor ik het ook veel, als je met mensen spreekt die de Heer Jezus niet kennen, dan zeggen ze ook van die God van het Oude Testament, of nog gewoon God in het algemeen, dat is een vrede God. We zien alleen maar de geboden, de verboden, de God van het vingertje, en als je iets fout doet, dan zal Hij je straffen. En ze zien een vrede God. En die neiging hebben we ook wel als we zo hier naar het stuk lezen in het Oude Testament. Nou, ook door dit stuk heen, als we de wet een beetje begrijpen, want dat is voor ons heel moeilijk, en ik ga er niet allemaal op in, want dan zitten we hier om 3:30 nog. Maar wat is die wet nu op gebaseerd? Die wet is erop gebaseerd. Die wet was goed, want die was erop gebaseerd dat er door alle regels heen, dat het Joodse volk in alles wat ze doen, zich continu bewust zijn van de liefdevolle aanwezigheid van God. In al die regeltjes was het om hen bewust te maken van, ik moet rekening houden met God, mijn schepper. In alles wat ik doe, moet ik rekening houden met God die ons bevrijd heeft uit Egypte, uit de slavernij van Egypte. En al die regels dragen daaraan bij. En als we dus dan dat zo zien en we met die gedachte kijken we hiernaar, dan kun je ook nog hele andere patronen ontdekken. Je kunt ook nog andere patronen ontdekken, want wij focussen vaak op die regeltjes, maar we kunnen ook kijken naar het karakter van God. Wat gebeurt hier nu nog meer in dit stuk? Is het nou allemaal wel zo negatief? Ja, het is wel sneu dat je niet mee mag doen met die viering. Dat is natuurlijk niet leuk, maar hoe zit dat nou? En hoe presenteert God zich nu in dit geheel? Laten we toch nog eens langslopen. Ik zei al, dit is de wet, de Torah. Het staat in Numeri, dat zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel. Dat noemen we de Torah. En wij zeggen altijd, ik ook hoor, het is wet. Maar misschien weet iemand van u het ook. Is er nog een ander woord waarmee we Torah kunnen vertalen? Een ander woord voor Torah is ook leer, klinkt ook nog wel streng, maar ook gewoon instructie of onderwijzing. God wil door die hele wet, de hele Torah is niet de wet met het vingertje, maar het is onderwijzing aan het volk hoe je goed kunt leren. God die onderwijst als liefdevolle vader door al die regels heen zijn volk hoe ze kunnen leven rein en heilig. En bewust van zijn aanwezigheid. Dus laten we het niet met de wet, met het vingertje in de achterhoofd, maar met gewoon onderwijzing. God wil als vader het beste voor ons. Laten we zo eens naar het stuk kijken. Dan heb ik 6 punten die langskomen. 6 punten waarvan ik zeg van God is niet de strenge rechter met het vingertje, maar God is de vader die wil dat wij in contact met hem leven. In het eerste vers al zien we het al. Het eerste vers. In de eerste maand na de uittocht, uit Egypte, richtte de Heer zich in de Sinaï-woestijn tot Mozes. De Israëlieten moeten hun feest vieren. Dat wisten ze al, maar God helpt het hun herinneren. God helpt het volk herinneren van Mozes, het is bijna zover. Weet je nog, een jaar geleden bevrijdde ik jullie uit Egypte, uit de slavernij. Jullie moesten het feest gaan vieren, het is bijna zover. We gaan het feest opnieuw vieren. Vergeet het niet. Ik wil graag dat je mij nadert met het offer. Ik wil graag dat jullie bij me komen en het feest, de ere van de bevrijding en van mijn bevrijding van God, dat jullie dat vieren. God helpt zijn volk herinneren. Het eerste aspect van een liefdevolle trek, karaktertrek van God als vader. Misschien ook wel als onderwijzer. Als ik zelf als leerkracht, ik geef les op een VMBO, als ik repetitie opgeef, dan doe ik dat niet een jaar van tevoren. En dan zeg ik, jongens, volgend jaar hebben jullie een repetitie, denk er maar aan. En na afloop met nakijken rekenen we wel af. Nee, ik help de jongens herinneren. Jongens, denk eraan, over 2 weken heb je repetitie, bereid je goed voor. Want ik wil graag dat jullie goede cijfers halen. Die jongens moeten het nog wel zelf doen, ze moeten nog wel gaan leren. Maar ik help ze wel herinneren, omdat ik zo graag wil dat ze werken aan hun toekomst. Een onderwijzer en een vader, een ouder, je gunt je kinderen het beste. En dat doet God hier ook. Hij helpt zijn volk, zijn kinderen, herinneren dat ze het feest mogen vieren. En het volk gaat het feest vieren, ze gaan zich voorbereiden. Maar dan komt het schrijnende, die mannen die onrein zijn. Ze zijn in aanraking gekomen met een lijk. Ik zal er toch iets van uitleggen van wat erachter zit. God is de God van de bevrijding, de God van het leven. Als de dood nog aan je handen kleeft, is het moeilijk om bij de God van het leven te komen. En daarom werden die mannen die de doden hadden begraven, moesten zich een week afzonderen buiten het kamp. Buiten het kamp moesten ze zich een week, 7 dagen verblijven en met reinigingsrituelen mochten ze daarna weer terugkomen. En ze vinden het oneerlijk, ze voelen zich gediscrimineerd. Wij worden buitengesloten, Heer, en we kunnen er niks aan doen. Het is niet eerlijk. En ze gaan naar Mozes en Mozes gaat naar God. En er moet toch wel een bepaalde vertrouwdheid zijn. Want ze gaan toch wel met die machtige God, waar die 10 plagen in Egypte hebben gepleegd, waarin ook een hoop mensen zijn gestorven, allereerst geborenen gestorven, ze durven wel te klagen. Ze durven zich te beroepen bij God van, Heer, het is niet eerlijk. Kan dat nou alstublieft niet anders? God, bij God mag je komen om te klagen. Wel in eerbied, niet in eigen kracht. Niet zeggen en niet iets afdwingen. Mozes zegt ook niet meteen van, oké, jongens, jullie hebben wel gelijk, kom maar. Nee, Mozes zegt, oké, ik zal het aan de Heer vragen, kijken wat hij te zeggen heeft. Maar je mag tot hem komen. Bij God mag je je klachten, mag je je smeekbedes, mag je je voorbedes brengen. Als je iets oneerlijk vindt, als iets niet redelijk is voor jouw gevoel, leg het bij God. En we zien hier dat God ook hoort. Hij herkent het verlangen van de mannen om bij hem te komen. Hij kent het verlangen om het feest alsnog te vieren, maar hij zegt niet van, oké, jongens, laat maar, kom maar terug en vier het feest maar mee. Nee, zijn regels zijn zijn regels. God is als vader, als onderwijzer, God is consequent. Wat hij eenmaal doet en wat hij zegt, dat doet hij ook. En dat hij zegt, zo is het. En als je als vader zomaar meegaat met het klagen van al je kinderen, als je zomaar meegaat, en je zegt, jongens, kom maar, ik doe het wel eens bij mijn dochter. En dan krijg ik op mijn lazen van mijn vrouw. Want dan gaat ze naar haar toe, mag ik een snoepje? Dat mag niet, want over 1/2 uur gaan we eten en ik ben druk. En mag ik een snoepje, papa? En ik weet helemaal niet wat voor tijd. Ja, is goed, meisje, neem maar een snoepje. En je krijgt er een heel drammerig kind van af en toe. Ja, als je je kind altijd maar je zin geeft en je bent inconsequent, krijg je verwende, drammerige kinderen die eigenlijk niet zo leuk zijn. God is consequent, hij houdt vast aan wat hij gezegd heeft. Maar hij hoort hem wel. Hij zegt, oké, wat ik heb gezegd dat het goed voor jou is, om nu buiten het kamp te blijven, maar je mag wel komen. Over 4 weken krijg je een herkansing. En mag je alsnog bij mij komen. God hoort het. Hij leeft mee, Maar hij is wel betrouwbaar. Je weet wat je aan hem hebt. En dan nog één. In vers 10. Als hij zegt, je mag komen over 4 weken. Hij kijkt ook vooruit. Hij kijkt ook vooruit, want hij weet, ja maar wacht eens even. Ze zijn nu in de woestijn. Het volk is nu in de woestijn. Maar ik leid hen naar het beloofde land. Dat is het doel wat ik voor ogen heb met het volk. En als ze daar zijn, en ze hebben zich daar echt gevestigd, dan gaan ze op reis. Het volk gaat op reis. En dan kunnen ze het ook niet, het Pesachfeest, vieren. Nou, voor die situatie, dan als ze in het beloofde land zijn, kijk ik nu alvast vooruit en geef ik ze nu al meteen mee wat ze in de toekomst nodig hebben. Dan mogen ze ook 4 weken laten komen. God kijkt vooruit en die heeft onze toekomst voor ogen. Maar klinkt tot negatief. God is allemaal liefdevol. En ik moet ook zeggen, en. Hij is ook wel rechtvaardig. Je mag komen bij God. Je mag altijd bij hem komen om het feest te vieren. Als je niet kunt doordat je onrein bent of doordat je op reis bent, mag je 4 weken later komen. God staat altijd klaar daarvoor. Laat hij hier al zien. Maar even kijken, welk vers? Vers 13. En het doet geen recht aan God. Dit zijn dingen die ik liever niet met u deel. Maar het doet geen recht aan God om dit ook over te slaan. Want vers 13 is wel een rechtvaardig iets, maar ook wel een confronterende iets wat hij zegt. Maar wie rein is en niet op reis en desondanks nalaat het Pesachoffer te bereiden, moet uit de gemeenschap gestoten worden. Omdat hij de Heer niet op de vastgestelde tijd zijn offer heeft gebracht. Zo iemand moet de gevolgen van zijn zonde dragen. Als we als mensen, toen ook al, als het volk Israël, doelbewust weigerden om God te erkennen als hun bevrijder uit de slavernij van Egypte, als zij weigerden om het offerlam, het Pesachlam te slachten en het feest te vieren, dan moesten zij uit de gemeenschap gestoten worden. Uit de gemeenschap gestoten worden, dat betekent dat iemand op zijn minst geëxcommuniceerd wordt, op zijn minst in zijn eentje de hete woestijn ingestuurd wordt. Misschien niet die directe dood, maar het is confronterend. God wil ook aanbeden worden. En God wil ook erkend worden als de verlosser. Doelbewust God weigeren te erkennen, dat wordt hier als zondig benoemd. Zo iemand moet de gevolgen van zijn zonde dragen. Het niet erkennen van God is zonde. Als ik terugkijk naar het onrein zijn, en het onrein zijn hoeft helemaal geen zonde te zijn. Er hoeft helemaal geen doelbewuste zonde te zijn. Die mannen die konden daar niks aan doen. Die hebben gewoon gedaan wat goed was. Maar ze werden geconfronteerd met zonde, met dood in hun directe omgeving. Maar ze hebben iets gedaan wat goed is. Maar het weigeren van God, het weigeren te erkennen dat God de verlosser is, dat wordt hier wel als zonde neergezet. Het is geen leuke boodschap, het is een harde boodschap, maar het is wel zo. Ik kom daar zo meteen nog op terug. God is daarin toch ook de rechtvaardige, de schepper van al het leven. En hij wil ook aanbeden worden als de verlosser. Ik had al gezegd, in het Pesachlam het Pesachfeest werd het lam geslacht. We lezen over de wet van het Oude Testament, maar we mogen deze tekst ook lezen door de bril van het Nieuwe Testament. Door de gekleurde bril van Jezus. Zo mogen we ook hier naartoe kijken. En als we dan kijken naar het offerlam, dan mogen wij ook weten, het offerlam, ons offerlam voor de slavernij van de zonde, dat is de Heer Jezus geweest. De Heer Jezus heeft alle zonden gedragen en heeft zich als zijnde het Pesachlam, want zijn kruisiging vond op het Pesachfeest plaats, zijn kruisiging, zijn dood, was het offer voor de zonde van de wereld. En ook voor vandaag de mensen die wij, en ik hoop dat u allemaal Jezus als uw Heer heeft aanvaard, Dat is mijn verlangen en ik hoop dat u dat met mij aan op kunt zeggen. Maar als we ook mensen tegenkomen, dan mogen we zeggen, God is een liefdevolle vader. Hij wil graag dat je bij hem komt. Hij doet alles aan, zodat je bij hem kan komen. Maar blijf je weigeren, dan is dat toch die harde boodschap. Die mogen we wel in liefde verkondigen, die mogen we wel in liefde ook zeggen, maar dan is daar ook die harde boodschap. Als je God niet erkent, uiteindelijk, als je Jezus niet herkent en erkent als jouw verlosser, zal hij jou uiteindelijk ook niet kennen. Dat is de wet en wij hebben niet meer de wet en dat is al het mooie. In de profeten, Jesaja en Jeremia, maar ook in Hebreeën staat, tot God de wet niet meer schrijft als regels, maar tot God de wet schrijft in ons hart. En tot wij niet meer onderwezen hoeven te worden naar al die regels, om al die regels te voldoen, van rein en onrein, en tot we al die regels niet meer hoeven uit te voeren, omdat God zijn vaderhart in ons hart wil bekendmaken. En dat doet hij door de Heilige Geest. Dat is de geschreven wet, of de wet geschreven in ons hart. Ik zal het lezen, Hebreeën 8. Hebreeën 8, vers 10. Daar staat, maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Volksgenoten hoeven elkaar niet meer te onderwijzen. Men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen, ken de Heer, want allen zullen mij kennen, van groot tot klein. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. God verlangt ernaar om onze zonden te vergeven en om ons te kennen. En hij verlangt ernaar tot wij hem blijven zoeken. We hebben ik ben ook op Cleansing Stream geweest en het is al een aantal keer benoemd, maar we hebben een groot God, hebben we ook gemerkt. En God wil dat wij naar hem toe komen. God wil graag als vader ons onderwijzen en wil dat we naar hem toe komen. Maar het kan ook zijn dat er dingen zijn in ons leven, dat wij, zoals hier in het stukje in het Oude Testament, dat wij als het ware onrein zijn, tot er nog facetten van dood aan onze handen kleven. Dat wij geconfronteerd zijn met zondeval in ons leven. En het hoeven niet eens onze eigen zonden te zijn, maar tot wij op ons pad geconfronteerd worden met de zondeval. Dan kleeft er dood aan onze handen, waardoor we niet meer bij God kunnen komen. En het hoeft dus niet eens onze eigen schuld te zijn. Daar hoeven we niet allemaal te zeggen, dat kan. Er kunnen zonden instaan tussen ons en God. Maar het kan ook zijn dat er banden zijn, de dingen die ons zijn aangedaan, de dingen die we hebben meegemaakt, meegekregen in ons leven, die ons van God afhouden. Ik heb ze zelf ook. Ik heb ze gisteren mogen verbreken. En ik was echt van plan om hier niet emotioneel over te worden. Maar als je geconfronteerd wordt met het levendmakende werk van de Geest, van Jezus Christus, dan kun je niet anders dan hem in je hart laten spreken. Mensen, ik ben geen partij, ik heb geen aandelen in Cleansing Stream, ook niet in uw gemeente. Ik ben hier te gast, maar ik gun het iedereen om je te onderwerpen aan de stromen van zegen die hij kan geven. Aan het bevrijdende werk dat Jezus Christus aan het offer deed. Ik had een heel andere preek in gedachten, een heel ander einde. Maar dat is wat ik u mee wil geven. En we hebben het met een aantal mensen mogen meemaken. Tot God is groot. God is een liefdevolle vader. En hij vraagt aan iedereen van ons om naar hem te komen. Om hem te erkennen. En je te laten reinigen. Zodat niks meer aan onze handen kleeft. Maar tot we hem mogen vieren. Tot de toenaderingsgave, het Pesachlam. Om dicht bij God te leven. Tot we dat mee mogen maken. En tot werkelijkheid mag worden in ons leven. Dat is zijn verlangen. Want we lezen ook het laatste vers 14. Wij zijn vreemdelingen, wij horen niet bij het volk Israël, tenminste niet dat ik weet. Maar er staat heel duidelijk, God zegt, wil een vreemdeling die bij u woont, ter ere van mij, ter ere van de Heer, het Pesachoffer bereiden, dan moet hij dat doen. En als laatste, voor vreemdelingen en geboren Israëlieten geldt één en dezelfde wet. En ik zeg u, de wet heeft plaatsgemaakt voor het offer van Jezus. En voor iedereen geldt, het offer van Jezus brengt bevrijding. En God verlangt ernaar tot iedereen bij hem komt. Dat mogen we ook hier door het Oude Testament, door het Nieuwe Testament heen lezen. God houdt van u en hij nodigt u uit. Amen.